Gods woord versneden en verbrand. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het was in 608 voor Christus feest in Jeruzalem. Weet u nog? Joachim werd ingehuldigd in de tempel. Het was een en al beroering en vreugde tot dat. Ja, totdat die ellendige Jeremia zijn gezicht weer eens liet zien. Jaren niet gesproken en het feest viel min of meer in duigen. Maar toch is Joachim koning geworden. En in die eerste jaren is er van alles gebeurd, met name op het politieke front. Het gebeurde ook in het vierde jaar van Joachim. Dat is het eerste vers van hoofdstuk 36. Staat er niet voor niks. 605, 604 voor Christus ongeveer. Dat was een jaar om nooit te vergeten voor Juda. Al 23 jaar lang had Jeremia gepredikt over die kokende pot, wiens inhoud van het noorden naar het zuiden zou worden uitgegoten, het oordeel dat uit het noorderland kwam. De vijand komt eraan. Eerst vertrokken ze geen spiertje, maar nu kwam daar inderdaad die geweldige Nebukadnezar van Babel aankruipen. Voetje voor voetje, stukje bij beetje, kreeg hij steeds meer in bezit. En in 605, in dat jaar waar het over gaat, is de enorme slag bij Karkemis geweest. En toen heeft Nebukadnezar, de vroegere aartsvijand van Juda en Israël, Egypte vernietigend verslagen. En als een ware Adolf Hitler rukten zijn legers op. Joachim is in die beginjaren al een vazal geworden van Nebukadnezar. En ze moeten al belasting aan hem betalen. Hij heeft al kostbaarheden uit de tempel weg laten voeren en er zijn zelfs gijzelaars naar Babel vertrokken. Zou die nou toch Juda binnenvallen? Zou die Jeruzalem vertrappen en verwoesten? De tempel? Vlak voor de laatste wereldoorlog zei iemand, ga maar rustig slapen, Colijn. En ook in Juda waren er veel die zeiden, oh, ik loop zo'n vaartje niet, ga maar rustig slapen. Maar ondertussen, Egypte verdwenen. Babylon, Nebukadnezar verschenen. Spannend. En Joachim maar peinzen. Hoe kon die nou van die Nebukadnezar af zonder zichzelf tekort te doen? U begrijpt wel, dat is natuurlijk het gesprek van de dag, de ommekeer. En de een noemt het een revolutie en de ander noemt het perestroika. Ergens, terwijl iedereen daarover praat in een kamer, zit Jeremia de profeet. Zeg Jeremia, wat doet u hier? We horen alweer eventjes niets van u. Hoe komt dat? Ik heb een opdracht van de Heere ontvangen. Een bevel. Namelijk dat ik alles wat ik heb moeten spreken tot op dit moment te boek moet stellen. Een stukje geschiedenis van het ontstaan van de Bijbel. De profetieën van Jeremia. En dat is een kolossaal werk, dat verzeker ik u, vandaar die afzondering. Waarom moet Jeremia nou eigenlijk al die profetieën, dat zijn voor zover wij weten de eerste 25 hoofdstukken geweest, Waarom moeten we die dan opschrijven? Is het gesproken woord van de Heere God niet genoeg? Wel, de Heere wil verder komen dan waar Jeremia kan komen. Hij wil ook bij Jojakim komen. En hij wil door de eeuwen heen in Israël komen met diezelfde profetieën. En door de heidenen heen. En in Katwijk wil hij komen. Bij jonge mensen wil hij binnenkomen. En bij oude mensen. Vandaar dat hij het op moet schrijven. Want u weet, Jeremia, dat is maar een omstreden man. Men kijkt wel heel vreemd naar die man. En bij de koning is hij echt niet direct welkom. Ze hebben hem al willen vermoorden. Opschrijven dus dat woord van God. Zo onderweg naar de herdenking van de hervorming komende week. Raakt dat. Opschrijven. Hoe ging dat nou in zijn werk? We hebben het pas op de kring en de catechisaties er wat over gehad, ook voorzichtig, het ontstaan van de Bijbel. Ging de Heere dan rechtstreeks dicteren en schreef Jeremia dat op en al die profeten, nee gemeente, zo direct gaat dat niet. De Heere werkt door mensen heen en door mensen handen heen en door mensen monden heen en door mensen verstanden heen. Hij gebruikt mensen, daarom is de Bijbel... De Heilige Schrift, het woord van God, zo diep menselijk. En dikwijls ook zo tegenstrijdig en gebrekkig naar ons begrip. En toch is het Gods woord, helemaal van A tot Z. Hoe het ook zij, wellicht kon Jeremia niet schrijven, dat was ook niet aan ieder gegeven in die dagen. Zijn scriba roept hij erbij. Zijn secretaris, Baruch, en dan gaat hij woord na woord dicteren, regel voor regel. Zo zegt de Heer. Nou, heel even ertussenuit, hebt u daar wel eens over nagedacht? Die oneindige God, die onbereikbare God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die de werelden dag. En ze waren. Die alle dingen uit het niets tevoorschijn heeft geroepen. Schepper, verlosser en de heilstoe-eigenaar. Die God in hoge hemel tronend omschaard door legioenen engelen. Die buigt zich in zijn gunst naar beneden. Die verkleint zich, die vernedert zich. Ja, zo wel eens gedacht. In verhalen, in letters, in mensenwoorden, in menselijke beelden, in mensentaal. Dat is wat. God, die grote, almachtige, die, dat is voor God een vernedering. Al zo lief heeft hij u. Dat hij in een boek is gaan wonen en bij u thuis wil komen. Zo lief. Zo wel eens gezien. Laat die Bijbel toch niet liggen. In de linnenkast. Boven. God onder dak, zei dominee Bouwman. Onder uw dak gekomen. Ja. In een boek. Vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. En ik zie daar een lijn uit God de Vader, de Schepper, naar het geschreven woord. En dan zie ik gelijk ook een andere lijn. De lijn van de vernedering die zich opnieuw als het ware herhaalt uit God de Zoon, de Verlosser, die zich vernedert. Die de stormen kan stillen, over het water kan lopen, die de doven kan doen horen en de blinden kan doen zien en de kreupelen kan doen lopen. Die vernedert zich, wordt mens. En beginnend eicellen en zaadcellen in de schoot van Maria, vernedering. Al zo lief wordt vlees. Gunst. Hij vernedert zich zelfs tot de dood, die de levende is en het leven. zomaar wat gedachten over de Heere die zijn woord in de Bijbel neerzet. Zo diep zijn wij gevallen. Zo diep dat de Heere God een boek. En dat God de Zoon in menselijk vlees zo ontaard. Diep snijdt de zonde. Goed, Baruch schrijft, vers 3. Misschien zullen die van het huis van Juda horen al het kwaad dat ik hun denk te doen. Hoort u dat? Dan komt hij weer. Misschien. En zo is het nog altijd hoor. Misschien. Steeds weer komt de Heere tot ons met zijn woord. En dat woord is een woord van oordeel en van vrijspraak. Van vloek en van zegen. Van zonde en genade. Geen tussenweg. Omdat wij het steeds weer vergeten. Omdat wij dat woord met al die Judeërs van ons afschudden zoals een eend de waterdruppels van zijn veren schudt. En daarom roepen wij het u ook toe in de naam des Heren van zondag tot zondag. Alzo spreekt de Heere. Wie weet misschien 1 of 2 of 10. Misschien drinkt het door, misschien hoort iemand het. Misschien wordt hij of zij thuis of in de kerk opgeschrikt in het geweten. Wie weet schudt de Heilige Geest bij deze of bij gene aan de fundamenten van het leven en rammelt die mens helemaal ondersteboven, dat hij gaat ontdekken. Waarom? Ja, waarom? Wat gaat ontdekken? Waarom roept de Heere nou zo steeds? En waarom trilt de Heere nou zo steeds? Waarom in Israël en Juda toen en nu nog in de gemeente? Waarom verkleint hij zich en minimaliseert hij zich? In het menselijk vlees, in de dood van het kruis. Weet u waarom? Omdat hij niet wil dat er één van u en van jullie voor eeuwig zal omkomen. Want hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin, dat hij in zijn vernedering tot u doordringt, opdat wij ons bekeren en leven. God de Heere maakt zich klein, opdat hij u groot mag maken. Daarom, misschien, gemeente van Katwijk, of genoeg bekend in deze uw dag. U bent er nog en ik ben er nog. We zijn er nog hoor. Wat tot uw vrede dient. En daarom vind ik dat in vers 7 nog een keer terug. Misschien zullen hun smeekbeden voor de Heere neervallen. Misschien zal hun lieder smeking voor het Heere aangezicht nedervallen. En zij zullen zich bekeren. Zult u het nooit vergeten? Waarom moet ik nou naar de kerk, papa? Omdat God een misschien heeft voor jou en voor jullie. Daarom een wie weet. Het misschien van zijn geduld, van zijn langmoedigheid. Spel het nog maar mee dan. Waarom is de wereld er nog zo, zegt de Heere, misschien? Waarom ben ik er nou nog zo, zegt de Heere, misschien? Waarom moet ik dat allemaal meemaken? Zo, zegt de Heere, misschien dat je door dat alles nou eens eindelijk helemaal en radicaal je totaal verliest aan hem. En je schuld en je zonde neerlegt bij de Heere Jezus. Dat zij zich bekeren. Dat is mogelijk en dat is noodzakelijk. En ik hun ongerechtigheden en hun zonde vergeven. Hebt u dat misschien al eens gehoord in uw leven? Zo'n God heeft Israël, Juda. En deze God is onze God. Wie is een God gelijk gij, zongen we toch, die de ongerechtigheden vergeeft. Hoort u het? Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, Hij straft ons maar naar onze zonden niet. Hoort u het? Waarom zegt u dan maar, ik ben te zondig? Dan bent u doof. Baruch is klaar met schrijven. Het immense werk dat de Heilige Geest dus inspireerde, inblies, is ten einde. Jeremia gaat wat vertellen. Ik mag niet in het huis des Heren komen, ik ben verhinderd, ik kan niet. Dat wil eigenlijk zeggen, ze hebben het hem verhinderd en verboden. Wat moet die man nou nog ene keer met die vreemde tempelpreek in de tempel weg en er nooit meer in jij? Jeremia. Ze willen zich niet laten storen in hun godsdienstige rust door die bouwer gods. Maar Baruch, ga jij nou in mijn plaats. En lees die rol voor, zodat ze het allemaal zullen horen. En Baruch gaat naar de tempel en neemt zijn intrek daar in zo'n bovenzaal, een bijvertrek van de tempel, de hof van Gemaria, de zoon van Shafan, die schrijver van Josia. Die dat wetboek vond en door moest geven. Wellicht was dat een vriend van hem of een kennis, die Gemaria. Dat zou kunnen. Het is overigens razend druk in die tempel. Hoe komt dat? Wel, u moet weten, er is een vastendag uitgeroepen. Een bededag, een dag van boete en gebed. Zou Juda dan toch horen? Zou Jojakim het woord hebben? Zou het doorgedrongen zijn? Nee. Zo'n genademirakel is niet geschied. Het zou een wonder zijn van Gods genade. Maar zo ligt het niet. Die peinzende Jojakim heeft deze dag uitgeroepen. In zijn gepeins hoe die onder Nebukadnezar vandaan kon komen. Van schuldbesef en van een verbroken en verslagen hart is geen sprake. Maar diplomatie en politieke tact, wraakzucht, die hebben daartoe bijgedragen. Jojakim kan natuurlijk zijn land niet tot verzet en tot revolutie oproepen. Dan is het gelijk afgelopen. Dan komt Nebukadnezar en walst Juda plat. Daarom roept hij een vastendag uit. Om de godsdienstige sentimenten van het volk te misbruiken en nationalistische gevoelens op te wekken. Vandaar ook die leuzen die daar toen de tijd klonken. Des Heren tempel, des Heren tempel. Hij wilde dat opkloppen. De godsdienst en de politiek werden door elkaar gehusseld. Hij gebruikt de tempeldienst in 's Herenhuis om langs die weg het volk tot een soort nationaal gevoel te brengen en van daaruit een bron van verzet te kweken tegen Babel. Eigenlijk verzet hij zich tegen de Heer. Daarom moet Gods woord op de rol. Daarom moet de rol in Baruch's handen. Daarom moet Baruch in de tempel. Om Jojakim duidelijk te maken dat zijn wegen dwaalwegen zijn. En dat zijn plannen diametraal tegen de Heere God ingaan. Langzaam maar zeker stromen de massa's mensen uit Jeruzalem en uit de steden van Juda door het tempelcomplex. Ook door de zaal van Gemaria. En Baruch zit daar en de rol wordt afgerold en hij leest maar voor. Hij weet wat erin staat. Baruch wel. Wat zou er door zijn hoofd gaan? Wat zou die Baruch allemaal denken als die zo bezig is? Baruch leest van Gods toorn over de zonde. Baruch leest van de roeping van Jeremia. Baruch leest van die kokende pot en dat naderende oordeel. Barig leest van de roep van de verlaten bruidegom. Barig leest van het verbondsappel keert weder, gij afkerige kinderen. Barig leest van Gods misschien, wie weet. En de reactie? Leest er niks van. Ze staan niet stil. Slapen ze soms. Suffen ze wat, net als in de kerk vaak. Zijn ze het al zat? Lopen ze door, horen de doof en zien de blind. Wacht, van één weten we de reactie. Iets, Michaja, Micha, zoon van Gemaria, die daar in die zaal zijn bureau heeft. Hij heeft de hele rol gehoord en blijkbaar in hoofd en in hart zitten. Het raakt hem. En als die barig een tijdje heeft aangehoord, dan snellen zijn voeten hem naar de vorsten. Dat is, laat ik maar zeggen, de ministerraad. Dat zijn degenen die politieke invloed uitoefenen en die macht bezitten. Ze moeten toch ook weten dat de ondergang nabij is. Dat het zelfs een straf is van de Heere. Hij moet het ze toch vertellen. Als ze zich bekeren, wie weet. Dan zal het afgewend worden. En hij doet zijn verslag van alles wat hij gehoord heeft. Ze besluiten, nu ze toch wel nieuwsgierig waren geworden, aan blok om die Baruch eens te laten komen. En ook aan hen moet hij die woorden van die boekrol voorlezen. Weer. Klinken de woorden van Gods verbond. Stelt u zich eens voor, daar zitten die ministers. Of ze liggen half aan, ze lopen misschien wat van defensie en van financiën en van sociale zaken, buitenlandse zaken, zeer geïnteresseerd. Maar de een die denkt wellicht, moet dat nou allemaal? En een volgende denkt, nou ja, nog 2 uurtjes, dan is het afgelopen, kan ik naar huis. Maar voordat Baruch aan het eind is, zijn ze allemaal één en al oor. Diep onder de indruk. Die rol die bevat als het ware een ultimatum voor iedereen. Alleen bekering tot de levende God kan Nebukadnezar doen stoppen, anders niet. De koning moet er ook van horen. Meneer Baruch, waar haalt u het allemaal toch vandaan? Wat is dit? Hoe komt u aan die rol? Dit is het woord des Heren aan Jeremia, mijn heren. Die heeft het gedicteerd. De gezichten betrekken. Jeremia. Nou, dan kunt u zich maar beter uit de voeten maken. Want wij gaan het wel vertellen tegen de koning, maar u weet hoe die daarover denkt. U kunt beter met Jeremia samen een onderduikadresje opzoeken. Want Jojakim moet van Jeremia niks hebben. Toch wordt hij op de hoogte gebracht, want politiek is natuurlijk geen sinecure, niet niks. Jojakim zit in zijn winterpaleis. In het vertrek waar hij letterlijk zetelt, waar zijn zetel staat, daar brandt een groot haardvuur. Dat was de verwarming in die dagen. Als hij hoort van die rol, dan beveelt hij een van zijn knechten, een zekere Jehudi, om die rol op te halen. Ik wil hoogst persoonlijk weten wat erin staat. Allemaal kijken ze gespannen toe. Jehudi leest. Maar weinig interesse. Zij verschrokken niet en scheurden hun klederen niet en hun harten nog minder. Wat dan wel? Moet je nou eens zien. Joachim bracht een schrijversmes, een pennemesje. En telkens als er 3 of 4 kolommen zijn afgerold, dan snijdt hij het zo in repen. Van boven naar beneden in repen. En die strippen papyrus van die papyrusplant, die werpt hij in die haard. Hij vertrekt geen spier. Hij zegt geen woord. Alles gebeurt stilzwijgend. Wat gaat er door uw hoofd, Joachim? Wat gaat er door je hart? Waarom staart u in die vlammen? Door het vertrek klinken de woorden van oordeel en genade. Het misschien voor Juda. Het wie weet ook voor Joachim. Weer een vel in snippers. Weer in de kachel. Niet doen, Joachim. Het dient tot uw vrede. En die ministers die staan op en die blijken toch geraakt te zijn. En ze zeggen, maar sire, majesteit, zo zegt de Heere. Zoudt u dat wel? Kunt u niet? Hij duurt ze met 1 knipje terug van zijn vingers. Bekeer u toch, Joachim, val de Heere te voet en beleid je ellendige toestand. Daar gaat het laatste vel. Uit het Hebreeuwse werkwoord blijkt dat hij telkens opnieuw tot het eind toe heeft gesneden en geworpen. Gods woord op een dag van boete en gebed. Nota bene, Gods woord gecremeerd. Doodkalm staat hij op, niks meer zwart of wit. Ziezo, niks meer wat tegen me getuigt. Ziezo, die woorden zijn buiten werking gezet. Die kunnen niks meer doen. Die kunnen niet meer klinken. Nou nog de man. Elimineren zal hij hem. Weg met die onheilsprofeet. Arresteer Jeremia en zijn knecht Baruch de gelijk. Decreet van Joachim. Zie daar de hele geschiedenis van vanmorgen. Wat doet Joachim nou eigenlijk? Hij versnijdt en verbrandt het woord van de Heere God wel bewust. Aan publiek. Zonder te verschieten. De vloek over zijn leven. Over Juda. Over de onbekeerlijkheid in het vuur daarmee. De zegen over zijn leven en over Juda. In het vuur daarmee. Gods binnenste buitenkerende zondaarsliefde in het vuur ermee. Gods misschien in de vlammen. Het is buigen of barsten, Joachim. En zijn eigen zaligheid in het vuur ermee. Welbewust atheïsme. Lijkt wel op communistisch Rusland van voorheen. En ik zie een vergezicht als ik in die vlammen sta. Ik zie door die vlammen heen Daniel in de leeuwenkuil. Weg met Gods woord. Ik zie christenen in de arena's voor de leeuwen. bij de Romeinse keizers. Weg met Gods woord. Ik zie het vuur van de vervolging en de martelingen en de folteringen. Weg met Gods woord. Ik zie de brandstapels in de tijd van de reformatie. Weg met Gods woord. Ik schouw nog dieper in die vlammen. Ik zie Jezus buiten de poort, richting mestvaald Golgotha. Weg met Gods woord, geschreven en vlees geworden. Dood. Iedere reep van de rol is een hamerslag op die kruiheuvel daar ginds. Joachim, Joachim, je verwerpt de Christus in die boekrol. Hij was in de wereld, Joachim, ook in uw wereld, o koning. En de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, Joachim. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En u en jullie. Nee, wij gooien de Bijbel niet in de kachel. Daar zijn we te gierig voor. Kost 200 gulden zo'n boekje. Hè? Wij stoppen hem veel meer in de doofpot. Nooit ontdekken. Dat Joachim je hartevriend is. Nooit ontdekt dat Joachim je geesteskind is. God spreekt. Prachtige preek, dominee. Helemaal mee eens. Oh. Dan wel. Dan is het een mooie preek. En wij gaan groot door het leven. Iedere zondag wordt een feest. En van de gemeente geen kwaad woord gezegd en we aaien elkaar wat. En omgekeerd, geen betere gemeente, geen betere dominee. Maar ten diepste zijn wij het nooit eens met de Heere. Heb u dat gemerkt? En als u het daarin accordeert met de prediking, dan mag u komen, dan moet u blijven komen. Dat u het merkt dat we het nooit eens zijn met de Heere God van onszelf uit. Dan moet er een wonder gebeuren in je leven. Gods woord is niet naar de mens. En zalig die mens die daar nou ja op leert zeggen. Het is niet naar mij. Ik ben er tegen in. Ook als predikant. Ook als ouderling en diaken. Ook als organist en koster en kerkvolk. Altijd dwars tegen dat woord. Daarom hebben we zoveel gekistenbis met elkaar. Maar tegelijk hoor ik in het oordeel over mijn leven genade. Als die mij wegwerpt, dan komt die nieuwe Adam overeind. Die tweede Adam in mijn plaats. Het is nooit en. En twee Adams kunnen er niet leven. De wereld en God, dat kan ook niet. De zonde en de vergeving tegelijk vasthouden, dat kan ook niet. Het is of oude schepping of nieuwe schepping. Of je bent van Christus, hoe aangevochten ook en hoe dikwijls je ook valt. En hoe moeilijk en twijfelend ook, hoe donker het ook mag zijn. Maar je bent van Christus of je bent van de Satan. Godsdienstig het ook lijkt. Of dood, of levend. Geen tussenweg. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Of verloren, of gevonden. Wat doet u? Met de liefde Gods. Verwerpt u die? Erg hè, die Joachim. Erg hè, ja. Erg als wij glimlachend, kerkgaand, de ondergang tegemoet gaan. Joachim wordt gestraft, een ezelsbegrafenis. Hoofdstuk 22, vers 19 staat er. Zijn lijk wordt weggesleept en onbegraven, ergens achter weggeworpen. Onbegraven, geen zaad in de akker. Buiten Jeruzalem. Buiten het verband van het volk Gods. Uitgestoten. Daarom moeten we begraven. Laat de kist zakken alstublieft. Niet voor ons. Als zaad in de akker. Pijn doet het toch. Laat hem niet staan. Ezelsbegrafenis. Jeremia en Baruch. Maar de Heere had hen verborgen. Ah, dat is een wonderschoon vers. Dat is zo schoon. Het vuur zal Gods liefde niet raken. Gods woord bestaat in eeuwigheid. Daar eindigen we straks de dienst mee. Papier en inkt mogen verbranden, maar de Heere niet. Zijn woord is niet te verbranden. De lichamen van martelaars mogen verbrand worden en gedood, maar hun zielen juichen tezamen voor de troon van God en wachten op de vereniging met hun verheerlijkte lichamen. Het kruis mag Christus doden en hij daalde af in het graf, maar de Christus stond op. Het leven is nooit te vernietigen. De Heere had hem 3 dagen, 3 nachten verborgen. In het geloofsleven mogen we soms in het heetst van de strijd verkeren. En na je ervaring ben je soms alles kwijt en zeg je: Heere, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Niets, hoort u het, kan ons scheiden van de liefde van God. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Daar in het verborgene moet een nieuwe rol worden geschreven. Een nieuwe rol met de profetieën van Jeremia. Nog dikker en nog omvangrijker dan die oude. Joachim, Satan dacht. Weg ermee. De Heere zegt, een nieuwe rol. Zo volvoert hij zijn raad, van stap tot stap, door het lijden heen, door de duisternis heen, en door de ondergang heen, en door dood en verderf heen. Maar zijn woord gaat door, en de geluidssterkte neemt toe over het rond der aarde. Is het niet hier dan elders? Aanval na aanval is geschied. Maar Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Het is stuk gescheurd. Maar het wordt nog immer ook stuk gelezen. Het is verbrand. Maar men is er ook mee de brandstapel opgegaan. En doorgekomen. Zo zelfs dat een van de martelaren die dwars verbrand werd, zei: deze zijde is gebraden, nu nog de andere kant. Geen woord zo verbreid, geen woord zo verdrukt. Kom aan, Baruch, schrijf nog een nieuwe rol. Het evangelie van Gods genade voor de grootste der zondaren zal blijven klinken, ook in Katwijk. En wie het verwerpt, die verwerpen het. Eigen verantwoordelijkheid. Maar wie er verbukt, die bukken ervoor. Helder en klaar. En het klonk vanmorgen nog. Met het bevel, geloof dat evangelie. En bekeert u. Het klinkt als een klok. En het blijft klinken. En wij zingen. Aanbiddend. Hoe zalig is het volk. Dat naar uw klanken hoort. Amen.